Dag luisteraars, mijn naam is Jeroen Voorraar en wat leuk dat jullie nieuwsgierig zijn naar hoe NLP'ers NLP gebruiken in het dagelijks leven. Vandaag spreken we met Saskia Jansen. Dag Saskia.
Hey, hoi.
Hoi. Wil je jezelf eens voorstellen?
Ja, dat wil ik wel. Ja, leuk Jeroen. Mijn naam is Saskia en ik vind mezelf een rasoptimist. Iemand die als problemen zijn ze ook zo snel mogelijk oplost en overal wel meerdere oplossingen ziet. Ik werk als NLP-trainer onder andere bij Vidarte. Ben getrouwd en ik heb 2 kinderen, woon in Den Bosch. Ik hou van appeltaart, van cappuccino,
ja.
Zoiets.
Ja, zoiets. En hoe oud ben je?
Ik ben 58.
58, ja. Zeg maar, ja, nee, ik ken je vooral als met een kinderlijke energie. Zeg maar, met in ieder geval een vrolijke, optimistische energie. Misschien klinkt kinderlijk.
Dus dat nee, eigenlijk daar ga ik goed op. Daar ga ik goed op.
Oh, oké. Okay. Ja. Dus ik dacht, goh, hoe oud zou Saskia eigenlijk zijn?
Ja, had je minder gedacht?
Ik weet het gewoon niet.
Nee. Ja. Nee, ik heb een groot kind in mij.
Mm-hmm.
Ik werk veel samen met mijn innerlijk kind. Vraag elke ochtend wat zij in haar haar wil. Dat zijn vlindertjes bijvoorbeeld. Dus die speelse energie, dat klopt.
Oh, en als, je dan zegt, een groot kind in mij, dan denk ik, hoe groot is het kind?
Als je er een leeftijd aan koppelt, 1 jaar of 4.
Ja.
En goed aanwezig. En staat natuurlijk ook voor mijn onderbewuste. Dus ik raadpleeg haar heel vaak, want ze is heel wijs.
Ja, en als je dan aan de ene kant het kind hebt, heb je dan ook nog andere persoonlijkheden, andere... Ja, hoe noem je dat eigenlijk?
Ik heb zeer zeker ook een wijze kant.
Mm-hmm.
Die diep op diepe lagen veel weet. Misschien ook wel, wat mensen wel zeggen, een wat oudere ziel. Dat herken ik ook. Dat stuk ken ik ook van mezelf. Zeker. En mijn vader die vroeg mij vroeger veel om raad, omdat hij mij wijs vond.
Mm-hmm.
Dat vond ik ook heel bijzonder en heel mooi.
Ja, 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 dan denk ik gewoon meteen, goh, deed mijn vader dan maar eens. Maar, ja. En wat betreft, hè, nou, de podcast gaat natuurlijk over NLP in het dagelijks leven. En wat dat betreft ben ik ook wel even nieuwsgierig van, goh, hoe heb jij NLP ontdekt?
Ja.
En dan ook wel, waar was je op dat moment?
Ja, waar ik was, ik denk dat ik thuis was, weet niet helemaal zeker.
Mm-hmm.
Ik werkte op de HAN, Hogeschool voor Arnhem en Nijmegen, als docent communicatie. En er was een collega van mij die gaf een vak aan de propedeuse studenten, professionele communicatieve vaardigheden. En om de een of andere reden mocht ik een deel van haar overnemen, of ik mocht haar vak geven, ik weet het niet meer precies. En terwijl ik me aan het voorbereiden was, las ik haar syllabus, heette dat toen.
Mm-hmm.
En ik zag dat zij op elke bladzijde, voor elk nieuw hoofdstuk, had ze een randje omheen, zeg maar zo'n schilderijlijstje. En dan stond er bijvoorbeeld, de betekenis van je communicatie is de respons die je krijgt.
Mm-hmm.
Of er is geen mislukking, enkel feedback. En toen ik het las, dacht ik, oh wauw, wat heeft zij mooie uitspraken bedacht. Wat liefdevol en leerzaam voor studenten. En een van de opdrachten die ik dan te doen had met studenten was hun op pad sturen om een interview te houden met iemand die het beroep uitoefent waarvoor zij werden opgeleid. Met de intentie, ja, dan weet je beter of je op de goede opleiding zit of niet. Dus ga maar eens praten met een beroepsprofessional.
Ja, en over wat voor beroepen hebben we dat?
Iemand die commerciële economie studeerde bijvoorbeeld of bedrijfseconomie. Mm-hmm. Dus ja, ergens in die sector. Dat waren toen de meeste studenten. En ze gingen dan naar een organisatie toe en bouwden hun interview op aan de hand van wat wij kennen van NLP als de neurologische niveaus.
Mm-hmm.
Dus ze gingen daarheen en vroegen dan aan iemand, kunt u iets vertellen over deze omgeving waarin u werkt?
Mm-hmm.
En dan vervolgens van omgeving naar het niveau gedrag. En wat doet u zo de hele dag? Wat doet u de hele week? En dan naar capaciteiten, vermogens. Zo van, wat heeft u er eigenlijk voor geleerd? Wat heb ik er misschien voor nodig als ik op uw stoel kom te zitten? Nog eentje omhoog naar overtuigingen. Wat vindt u nou echt heel erg belangrijk of heel leuk aan dit werk? En wellicht ook nog richting identiteit. Wie ben je dan als je dit werk mag doen? En ook nog missie misschien. Wat is je hoogliggende doel?
Mm-hmm.
En ik had Nederlands gestudeerd. Ik had veel vaardigheden geleerd ook op het gebied van vragen stellen, 2 gesprekken interviewen. En ik las dit en ik zag dit en ik dacht, dit is nog nooit bij me opgekomen om het op deze manier te doen. Mm-hmm. Ik wil hier meer van weten.
En wat was dan hetgene waarvan je dacht van, oh, wat je triggerde? Wat de nieuwsgierigheid aanwakkerde?
Wat mij vooral triggerde, mm-hmm. is dat, natuurlijk leerde ik mensen ook wel om gesprekken op gang te brengen en makkelijk te beginnen, zeg maar. Mm-hmm. Social talk of iets anders. Maar dit was zo gericht van omgeving naar gedrag en verder dat ik dacht, dit is, je komt door deze manier bij overtuigingen, kom je echt bij de overtuigingen. Mm. En daarvoor had ik veel mensen die hielden dan een social talk en vroegen dan, en waarom doe je dit of dit? En die kregen dan nooit het antwoord wat je wel kreeg als je het zo opbouwde volgens die niveaus.
Ja.
Dus daarvan dacht ik, oh, hier wil ik echt veel meer van weten. En toen heb ik het opgezocht. En toen zag ik, oh, dit is NLP, dat heet NLP. En ja, dus die uitspraken van mijn collega, waar ze ook hoofdstuk mee begon. Ik denk, oké, dit zijn vooronderstellingen. Dat heeft ze helemaal niet zelf bedacht.
Het is eigenlijk NLP. Helemaal niet zo geniaal als ik dacht. Ja.
Het is wel geniaal, maar niet door het maar haar. Dus ja. Dus ik was thuis en ik las dat allemaal. En ik ben gelijk dingen gaan opzoeken. En dat was mijn kennismaking met NLP. En ik dacht, hier wil ik echt veel meer van weten.
Ja, en ik zie dan een Saskia voor me die zeg maar met een stapel boeken van NLP aan de linkerzijde en een computer, een laptop opengeklapt. En dan eigenlijk allemaal websites bezoeken van, welke instituten en wat is er allemaal. Maar hoe heb je dat eigenlijk dan een beetje aangepakt?
Nou, een deel van wat je zegt is waar. Mm-hmm. Ik hou ervan om mijn informatie te verzamelen via boeken.
Ja.
Dus ik ben gelijk boeken gaan bestellen. Dus ik heb een paar NLP-boeken gekocht en ben gaan lezen. En ik ben ook gelijk daar dingen uit gaan toepassen. En ergens stuitte mijn blik op een advertentie van Vidarte die NLP gaf in Den Bosch. En toen dacht ik, daar kan ik op de fiets heen. Laat ik naar een informatieavond gaan. En dat heb ik gedaan.
Ja.
Ja, ik ben niet bij andere instituten gaan kijken. Ik was daarop een informatieavond. En Peter Dalmeijer was daar. En die deed onder andere een demonstratie met het coachmodel vanuit NLP.
Ja.
En hij vroeg...
Wat is het coachmodel?
Het coachmodel is het model met vier standaard plekken waarbij je kan achterhalen als iemand een wens heeft of iets waar die last van heeft, kan onderzoeken hoe dat is. Dus bijvoorbeeld, hoe is het nu? Hè? Als je graag iets wil, want Peter vroeg, wie zou met mij, mag ik het met iemand laten zien, wie wil? Mm-hmm. En ik dacht, ik ben er nu toch. Dus ik stak mijn hand op en ging naar voren. En ik had toen nog heel erg de ambitie, en heb ik nog steeds, om later kinderboekenschrijfster te worden.
Ja, ja.
En ik was bezig om een kinderboek te schrijven en ik kreeg het niet af. Mm-hmm. Het coachmodel, want mijn wens was, het boek afmaken en goed maken en mooi maken. Dus Peter heeft met mij die gewenste situatie onderzocht. En daarna, hoe is het dan nu? Waar ben je dan nu? Wat lukt wel? Wat heb je nog niet af? En heeft onderzocht wat ik daarbij dacht, voelde, wat ik deed, zeg maar zo, al die vragen.
Mm-hmm.
En toen, wat houd je tegen? Wat zijn de hobbels, de hindernissen? Dat is dan de derde plek. Dus je hebt gewenste huidige situatie, derde plek hindernissen. Wat zijn zo de hindernissen op weg naar het gewenste doel? En ook, wat zou je kunnen helpen?
Mm-hmm.
Hulpbronnen.
En dat is dan de vierde?
Dat is de vierde.
Dus eigenlijk dat je aan de ene kant kijkt van, waar sta ik nu? Aan de andere kant, waar wil ik naartoe?
Ja.
En dan wat het verschil maakt, dat houd je dan eigenlijk tegen.
Ja.
Om daar te komen.
Ja.
En vervolgens ga je dan, denk ik, op een andere plek even te raden van, en is er toevallig iets wat kan helpen?
Ja.
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 Ja, en niet toevallig, dat is er altijd wel, maar ja.
Oké, ja.
Ja.
En toen?
Ik heb natuurlijk echt nog dingen die me raken of die impact hebben. Dat mm-hmm. onthoud ik echt wel. En toen, ik weet nog dat ik bij de hindernissen vertelde, ik weet niet meer wat ik precies zei, maar ik zei in ieder geval op enig moment, zei ik tegen Peter, en ik krijg onder andere les van Mirjam Oldenhaven. En voor degenen die haar kennen, zij is onder andere de schrijfster van Mees Kees.
Mm-hmm.
Zij heeft al fantastisch veel boeken geschreven. Zij is heel leuk, ook in het overdragen van kennis en ook in het geven van feedback. En ik vertelde wel iets over dat zij mijn teksten had gelezen en feedback had gegeven. En op de een of andere manier zei ik toen, het is natuurlijk nooit zo leuk als je dan feedback krijgt over dingen die je niet zo goed hebt gedaan. En Peter hoorde onmiddellijk dat ik je zei in plaats van ik.
Mm-hmm.
Dus hij stelde mij daar vragen over. En ik weet alleen maar, ik weet de inhoud niet meer, maar ik weet wel dat ik dacht, potverdikkie, heb ik Nederlands gestudeerd? Ik weet dit van taal. En dit heb ik niet in de gaten. En dit doet zeer wat hij nou doet bij mij. Dit doet zeer.
Ja, en waarom deed dat dan pijn?
Ja, want ik kwam natuurlijk dichtbij. En ondertussen leer ik andere mensen ook al horen het verschil. Als je van ik naar je gaat, daar gaat het ergens over. Dus daar
kan je dat eens iets meer uitleggen?
Ja, zeker. Want er zit natuurlijk, of niet natuurlijk, maar daar zat absoluut een overtuiging van mij onder dat het allemaal in één keer goed moest, dat ik het goed wilde doen. En Peter ging natuurlijk doorvragen, ja, voor wie moet je dat dan zo goed doen? Ja, en denk, oh, is dat alleen voor mezelf? Wil ik iemand anders nog pleasen? Ja, dat ging over hoge waarden.
Mm-hmm.
Ja.
Ja, en door je te zeggen, ik merk toch dat ik hem nog niet helemaal begrijp, door je te zeggen, is daar blijkbaar dus een verschil tussen dan dat als ik zeg.
Ja. Ja. Voor mij,
ja.
Als ik mijn zinnen formuleer met ik, als ik vertel wat ik doe of wat ik vind of wat ik meegemaakt heb.
Mm-hmm. Ik heb net appeltaart gegeten.
Ja, ja. Bijvoorbeeld. Dat vind ik makkelijk. En dat is ook makkelijk om dan te voelen wat er gebeurt.
Mm-hmm.
En als ik onbewust zeg maar afstand neem, blijkbaar,
ja.
Dan ga ik vanzelf onbewust, ga je dat horen in de taal. Dus in de oppervlakte hoor je dan dat er op een andere laag van binnen iets gebeurd is.
Mm. En als je terug zou brengen.
Ja, ah, ja, als je terug zou brengen, dus in dit geval, Peter, hij stelde andere vragen. Maar als hij bijvoorbeeld tegen mij zou zeggen, zelfs ik zou zeggen, nog eens een keer.
Mm-hmm.
En vervang al die jus door ik. En ik zou zeggen, ja, ik vind het niet leuk om feedback te krijgen. Dan ga ik het veel meer voelen.
Mm, ja.
Dat is het.
Oh, dat is, lijkt me wel een intens moment.
Ja, dat was het. Hij heeft mij daarmee over de streep getrokken om in te schrijven. En daar is mijn NLP-reis echt gestart.
Ja, en toen heb je ingeschreven voor een opleiding.
Ja.
Je bent ook NLP-trainer.
Ja.
Dus welk rijtje heb je helemaal gevolgd?
Ja, het hele rijtje.
Oké, okay. Dus practitioner, master.
Ja, practitioner. En oorspronkelijk was ik van plan om de practitioner te doen. Dat, ja. Nou ja, dan leer ik dat soort dingen. En ik dacht, dan kan ik dit bij studenten, dacht ik toen. Dus dit vooral voor mijn werk.
Ja.
En ik had niet in de gaten dat een practitioner ook zo'n boost zou geven aan mijn eigen persoonlijke ontwikkeling. Dus toen de practitioner erop zat, dacht ik, ah, ik ben echt niet klaar. Nu wordt het pas leuk. Nu begin ik het te snappen. Nu wordt het pas leuk. En dus ik ga ook de master doen. Master gedaan. En op de HAN was er op dat moment een minor NLP. Dus van een semester lang NLP. Een collega die dat mocht geven, die NLP-trainer was. En die tegen mij zei, oh, Saskia, kom je meedoen? Ik dacht, ja, dat vind ik echt super gaaf. En studenten die bij ons een 7 haalden of meer, die kregen ook het NLP practitioner certificaat. Die hebben echt een volledige practitioner opleiding en meer, omdat ze een half jaar lang daarmee bezig zijn.
Mm-hmm.
Ik denk, ja, dan wil ik ook mijn handtekening onder hun certificaat kunnen zetten. Dus dat wordt de trainersopleiding.
Ja.
Dus ik heb de trainersopleiding gedaan.
Ja.
Ja.
En hè, met de trainersopleiding en nou ja, zoals je zei, goh, NLP, nou ja, dat is veel meer dan alleen maar iets wat ik gebruik voor mijn studenten. Dat zul je ook, denk ik, in het dagelijks leven gebruiken. Ja. Op welke manier maak je gebruik van NLP in het dagelijks leven?
Ja, modellen, technieken of die waar ik heel veel mee doe. Bijvoorbeeld de submodaliteiten.
Mm-hmm. Wat zijn de submodaliteiten?
De kleinst mogelijke deeltjes binnen wat we noemen representatiesystemen. Dus zintuigen, hoe je je zintuigen gebruikt en hoe je daar kleine deeltjes aan kan uit kan halen, zeg maar. Dus iemand vertelt wat hij ziet.
Mm-hmm.
Dan zou je nog verder door kunnen vragen over, zie je dat dan in kleur of zwart-wit? En beweegt je beeld, is het dichtbij of ver weg? En vooral als iemand bijvoorbeeld ook terugdenkt aan een gebeurtenis. En kan je achterhalen, hoe heb je dat plaatje opgeslagen?
Mm-hmm.
En dan gaat het heel erg over de vorm. Want als je iets in de vorm verandert, dan verandert ook je gevoel dat je erbij hebt. Een voorbeeld daarvan is, ik heb een zoon van 28. Die heeft het syndroom van Down.
Mm-hmm.
Die belt me wel eens op, omdat er iets gebeurd is waar hij last van heeft. En dan zie ik natuurlijk in mijn telefoon dat hij het is. En hoor ik aan zijn ademhaling dat er iets is. Mm-hmm. En dan zegt hij tegen mij, mama, ik heb een knoop in mijn maag. En ik vraag nooit aan hem, wat is er gebeurd of wat is het dan? Want op dat moment is dat niet helpend. Hij zit er middenin en ik maak het vaak alleen maar erg als ik dat soort vragen stel.
Mm-hmm.
En ik vraag dan aan hem, oh, vertel eens wat voor kleur heeft die knoop? Ja. En dan zegt hij echt meteen, donkerbruin. En het enige wat ik dan dus hoef te doen, is aan hem vragen, geef dus een andere kleur, weet je wat? Maak hem eens oranje. Oh, dankjewel. En dan hangt hij op.
Oh.
Dus het zijn dat soort interne representaties.
Ja.
En als je vooral van die directe vragen stelt, je krijgt ook dan, dat antwoord vanuit je onderbewuste, vanuit je innerlijk kind, van wat je opgeslagen hebt. En dan hoef je maar iets in de vorm te veranderen. Dus je hoeft maar een kleur te veranderen of de grootte of iets anders.
Mm-hmm.
En dat gebruik ik heel vaak.
Ja.
Zeker als mensen een metafoor vertellen, zoals iemand aan mij vertelt. Ik wil het wel, maar de drempel is heel hoog. Dan vraag ik echt meteen, vertel eens iets over die drempel.
Ja.
Hoe hoog is die? Van wat voor materiaal? Hoe dik is die? En als mensen daarover vertellen, ja, de baksteen, ja, en hij is zo hoog. Ja, daar kun je inderdaad niet overheen. Dus hoe kan je hem kapot maken? Of wat kan je dan doen? Dan blijf ik zeg maar met die submodaliteiten in de metafoor. En daarna komt dan wel de oplossing waar je ook daadwerkelijk iets aan hebt.
Mm-hmm. Ja, en hè, dit is natuurlijk hoe je NLP eventueel gebruikt om je zoon te helpen en andere mensen te helpen. Help je jezelf ook wel eens?
Jazeker. De flitsen twee dingen die ik...
Drie, vier,
vijf,
dan.
Misschien wel meer. In model van de neurologische niveaus gebruik ik heel veel. Heel veel om te checken. Oh, als ik merk dat er iets gebeurt. Oh, wacht even. Ik kan nog een niveau omhoog of nog een niveau omhoog. Welke waarde wordt hier geraakt? Dat is een hele snelle check. Doe ik automatisch. Die submodaliteit waar we het net over hadden. Als ik merk dat er iets gebeurt waarvan ik misschien zoiets zou hebben van, kak, dat wil ik niet zo. Mm-hmm. Dan weet ik ook dat ik daar zelf ook een representatie van heb gemaakt in mezelf. Een interne representatie waar ik, net zoals bij mijn zoon, ook iets aan kan doen. Want ik meestal de plaatjes die ik meestal opsla, die hebben een randje, die hebben een lijstje eromheen. Als ik dat weghaal, wordt de wereld veel groter.
Mm-hmm. En is het dan, zeg maar, hè, wanneer was het bijvoorbeeld het laatste dat je dit deed?
Heeft te maken met, dat is dan nu nog een voorbeeld uit het leven van mijn zoon. Hij is pas verhuisd. En verhuizers hebben het werk gedaan. Die hebben zijn bank beschadigd.
Mm.
Flink.
Ja.
Dus, als ik daaraan terugdenk, dan heb ik werkelijk een plaatje van die verhuizers die beloofd hebben om alle spullen uit elkaar te halen en dat niet hebben gedaan.
Mm.
Want als ze het wel hadden gedaan, dan had die bank makkelijk van de ene naar de andere kant gekund, nu niet.
Mm-hmm.
En als ik daar zo aan denk, dan zie ik twee of drie verhuizers voor me. En dan zie ik die bank en dan zie ik hoe die langs al die dingen gaat en hoe die kapot gaat. En dat is geen fijn gevoel. Dan word ik gelijk geïrriteerd en boos. Nou, prima. Dan de indicatie van hier ga ik iets mee doen.
Mm-hmm.
En als ik het op het moment dat ik dat niet meer wil of niet meer kan, zoals dat vorige week was, denk ik, Saskia, er is nog meer. Wat is er nog buiten omheen? Haal het randje eens weg. En dan zie ik, er is nog iets boven, er is nog iets links, er is nog iets onder, er is nog iets achter. Dan krijg ik een meer perifere blik. Ook kan ik ook meer perifere horen wat er allemaal nog meer is en voelen. En dan kan ik het bijvoorbeeld dus ook weer aan om dat niet te laten merken aan mijn zoon, die dolblij is dat zijn bank staat en dat hij daar kan zitten en tv kan kijken. En dan kan ik wat meer afstand nemen en denken, oké, die mail die schrijf ik morgen. En dan zo kan ik dat dan ook doen.
Ja, en klinkt het ook wel alsof zeg maar zo'n plaatje eigenlijk ingekaderd is. Zeg maar echt wel gewoon in een lijst.
Ja.
En doordat je de lijsten vanaf krijgt, dat je focus zeg maar wat meer verbreedt. Ja. Omdat je gewoon, de lijst wordt eigenlijk gewoon wat groter.
Ja, nee, absoluut.
Ja.
Het heeft me in coronatijd enorm geholpen. Ik heb thuis een kleine werkkamer waar ik dan een laptop neer kan zetten. En ik voelde me zo opgesloten. Mm-hmm. Ik ben gewoon elke ochtend gaan zitten. En ik heb adem gehaald. Hij zei, lijstje weg, zeg maar. Er is ook nog buiten, er is nog boven, er is nog achter. Er werd gelijk mijn kamer, mijn ruimte. Het voelde zoveel rustiger. Alsof meer ruimte. En dat heeft dus ook met submodaliteiten te maken.
Ja.
Ja. Iets anders gaafs, dat ik heel graag goed en veel gebruik. Dat is, dat is een techniek die we in de Master Practitioner doen. Kerntransformatie.
Ja, en wat is dat?
Ja, dat is een. Je kan de woorden volgens mij heel letterlijk nemen. Het kan je zo transformeren dat je weer helemaal uitkomt bij je kern, bij daar waar wat er voor jou toe doet, wie jij bent. En je begon met de vragen, vertel eens iets over jezelf, wie ben je? Volgens mij ook wat de bedoeling is. En techniek is gemaakt door twee zussen, een moeder en een dochter, Andreas. En die start met iets wat je denkt, voelt of doet, waar je niet zo blij mee bent. Mm-hmm. Wat je misschien wel anders zou willen. En als je dat beschouwt als een deel van jezelf, dus je bent niet als geheel, maar er is een deel in je dat daarvoor zorgt. En je gaat dan achterhalen, wat maakt dat deel dat doet? Wat zou de positieve intentie kunnen zijn?
Mm-hmm.
En je gaat dan bij het antwoord dat dan komt steeds verder omhoog, eigenlijk lagen dieper, om te achterhalen, wat is nog groter en belangrijker dan dat? Wat is nog groter en belangrijker dan dat? En als je elke laag kunt voelen en daar helemaal in kunt zakken en kunt zijn, dan kom je uiteindelijk uit bij een toestand die je kan noemen dan je kerntoestand.
Mm-hmm.
Die kan je echt overal helemaal in en met jezelf voelen. Soms met tekst erbij en soms ook niet meer, want je bent op zo'n diep niveau in je kern aanwezig dat het vooral voelen is. En als je daar één keer bent en dat nog groter en sterker maakt, zit er nog een paar stappen bij. Dan heb je voor jezelf een hulpbron gecreëerd.
Mm-hmm.
Die zo universeel is dat je die altijd en overal kan inzetten. En de keer dat ik hem deed, dat was ook in een demo voor de groep en was ook bij Peter. En ik ook dacht, dit is echt mijn kans, deze ga ik doen. En dat heeft zoveel indruk ook op mij gemaakt. En dat is echt meer dan 10 jaar geleden. Ik kan er nog zo bij, elke dag. Ik kan het zo pakken. En ik vind het ook heel gaaf dat ik deze ook aan andere mensen mag leren, met andere mensen mag doen.
Mm-hmm.
Omdat als dat één keer zo mooi, zo goed gegaan is, dan hoef je geen onderhoud meer te plegen, zeg maar. Dat is net zoals het gaat met ankeren. Dan heb je zo'n intense ervaring beleefd.
Mm-hmm.
Dan kan je er zo bij. Dan is het verankerd. Dan hoef je maar tegen jezelf weer te zeggen wat je toen dacht in dat moment. Of ja, jezelf weer in de ruimte te weten met degene die met jou de oefening deed. En dan heb je het zo weer te pakken.
Ja, ja.
Dus moeilijke momenten, als ik die inzet, ach, kan ik echt de wereld weer aan.
Ja, en dan klinkt het bij de kerntransformator, dat je eigenlijk altijd ergens een puntje, een lichtbron, iets in jezelf hebt, waarvan je zegt, dat kan ik altijd oproepen. En nou ja, dat is groter dan dat ene moment, zeg maar op die manier.
Ja, ja, ja. Ja, ja, het overstijgt echt alles.
Het overstijgt alles omdat dat puur is wie jij bent.
Ja. Ja.
Ah, kijk. Ja.
Ja. Ja.
Wat vet.
Ja, hè?
Ja.
Ja. Ja.
En wat heerlijk dat je daar zeg maar na 10 jaar nog gewoon gebruik van kan maken. Dat je echt denkt, oh, zeg maar, dat je dat nog kan oproepen en nog kan toepassen. En dat je dan, ja, dat lijkt me ook wel een heel vredig gevoel hebben dat je denkt, ja, maar ach, waar ik ook terecht kom, ik heb altijd iets om op terug te vallen.
Zeker. Zeker. Ja.
Ja.
Ja, dat is super gaaf.
Zeker, zeker. En nou ja, dit is natuurlijk al een mooie NLP-techniek. Maar heb jij hiernaast toevallig nog een favoriete NLP-techniek waarvan je zegt, ja, oh, deze moet wel echt iedereen kennen van mij?
Nou, iedereen kennen, dan zou ik gaan naar de neurologische niveaus. Als iedereen zou kunnen werken met dat model, denk ik fantastisch. En of als iedereen zou weten, leren en kunnen toepassen dat er mensen zijn die leren en hun herinneringen opslaan doordat ze plaatjes maken in hun hoofd.
Ja.
En dat er mensen zijn die juist onthouden wat er gezegd is, zeg maar. Of die voelen of die tegen zichzelf kletsen. Dus de zintuigen, hoe dat werkt, representatiesystemen. En ook vooral hoe je dat bij andere mensen kunt waarnemen, hoe je dat kunt horen in hun taal of kunt zien aan hun lijf of welke kant hun ogen opgaan. Als iedereen dat zou kunnen of weten, zou de wereld er ook al zoveel mooier uitzien.
Ja?
Ja. 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 Ja.
En waarom?
Omdat je dan zo makkelijk contact kunt maken met mensen die het wellicht anders doen dan jij.
Ja.
omdat je eigen wereldbeeld, je blik op de wereld groter wordt van, oh, er zijn echt mensen die doen het anders dan ik. Ja, dus als ik iets uitleg en iemand die zegt, ah, ik heb er geen beeld bij, ik zie het niet voor me. En je hebt dan van die beeld, woorden zoals beeld en zien.
Mm-hmm.
Ah, dan heeft het geen zin om het nog een keer te zeggen. Ah, ik kan het misschien beter tekenen of opschrijven zodat die ander het ook kan zien.
Ja.
Ah, ik ken zoveel voorbeelden van mensen die bijvoorbeeld in de supermarkt leiding geven, die dan roepen hoe lang het vullen van vakken mag duren. En dat er dan mensen zijn die een kwartier die dat niet helder hebben. Terwijl, mm-hmm, als ze dat een klok tekenen en een kwartier, heel simpel gezegd, dan lukt het opeens wel. Ja, wat nou als de hele wereld dit zou weten en kunnen? Dan kun je toch in elke groep zitten mensen die een voorkeur hebben voor zien, horen, voelen of tegen zichzelf kletsen. Als je al die mensen bedient, heb je de hele groep erbij. En dan is niet een kwart afgehaakt. Daar zou de wereld volgens mij echt mooier van worden.
Gewoon omdat je elkaar iets beter begrijpt.
Ja.
Ja.
Ja. En omdat je wellicht, dus omdat je dan ook tools hebt, omdat wat jou van nature misschien niet zo makkelijk afgaat, dat je dat kan leren, inzetten.
Mm-hmm. Mm. Ja, ik zie dan een paar plaatjes. Ik ben redelijk visueel. Dan zie ik een paar plaatjes voor me en dat ik denk, oh, ja, hoe vet zou dat zijn?
Ja, toch?
Ja, ja. Ja. En denkend aan van, hoe vet zou het zijn, is, als ik dan denk aan de toekomst, wat hoop je dat in de toekomst NLP nou nog voor jou gaat brengen?
Voor mij, mm-hmm, nog meer verdieping. Ik wil toch wel steeds nog beter worden in wat ik doe, nog verfijnder. En ik heb dankzij NLP ontzettend goed geleerd om wat er in mijn hoofd gebeurt te laten communiceren, wat er in de rest van mijn lijf gebeurt, zeg maar, met mijn onderbewuste. Ik vind het heel leuk en leerzaam om er nog een deel van mezelf bij te betrekken. Dus dat zou voor mij zijn het bovenbewuste. Om daar ook mee te communiceren, ook met de verdieping op NLP. Wat ik gevonden heb in Huna, de Hawaïaanse levenswijsheid. Dat nog meer integreren, toepassen. Daar zou ik heel graag nog meer van willen leren en ook beter in willen worden.
Ja.
En ook uitdragen.
Ja, sorry, ik voel me een beetje een klein kind die zeg maar in een snoepwinkel zit. Maar je benoemt zo vaak interessante dingen. Zeg maar, wat is het bovenbewuste? Ik ga zo meteen ook vragen wat Huna is. Dus misschien kan je die samenvoegen.
Ah, ja. Ja. Nou, NLP gaat natuurlijk, een van de vooronderstellingen is, ieder mens is een verzameling delen. We hebben allemaal verschillende delen in ons. Bewuste deel zou je hoofd zijn, zeg maar. Zou je kunnen zeggen dat je zelf. Je onderbewuste deel, waar voor mij ook je innerlijk kind bij hoort. Je zou ook, soms zeg je ook lager zelf, maar ik vind lager niet zo'n fijn woord.
Mm-hmm.
En mensen praten ook wel over hun hogere zelf. Dus dat is een deel dat zich normaal gesproken niet in je lichaam bevindt, maar een stukje boven je. Een deel dat jouw levenspad helemaal kent. Omdat alleen maar liefde voor je wil. En dat je soms ook een stukje van de weg wil laten zien of wil wijzen. En die dat dan doet door informatie te geven aan je onderbewuste. Dat is iets wat de oude Hawaïanen als vanzelf deden. Niet dat ze daar per se in geloofden, maar die waren zo wijs, die communiceerden op die manier. Dus als die bijvoorbeeld 's nachts ergens over droomden, dan hadden ze het idee, oh, die droom die komt van mijn onderbewuste, die komt van mijn innerlijk kind.
Mm-hmm.
Er zal iets, een kracht, een magische kracht zijn die dat gestuurd heeft. En ze haalden daar dan een boodschap uit en beschouwde die boodschap als, die is gezonden door mijn hogere zelf, door mijn bovenbewuste. Dat is een stukje van Huna en ook een stukje over bovenbewust, bewust, onderbewust.
Mm-hmm. En op die manier, als je dit zo vertelt, dan zie ik eigenlijk de hele tijd een tijdlijn, bijvoorbeeld boven je, dat boven je eigenlijk zweven en dat ik denk van, ah, ja, eigenlijk is je pad al een beetje uitgedokterd in die trant. En nou ja, jij hoeft het alleen maar te behandelen. Is dat een goede manier om het te benoemen? Of zeg je, nou, daar kan nog wel wat aan getweekt worden?
Nou, ik denk dat het misschien dat het een beetje anders is. Dus ik geloof wel dat er een pad is. En zoals je bovenbewuste ook jouw pad kent. Mm-hmm. En je bovenbewuste vindt ook alles oké. Dus die vindt jou perfect. Dus als je een andere afslag neemt, wordt het evengoed een mooi pad. Dat zou ook kunnen.
Ja.
En af en toe zal die wel een boodschap sturen. Zo van, dit is misschien een goed idee. Of je hebt misschien nog iets te verwerken wat je nog niet verwerkt hebt. En dan stuurt hij wel wat mensen op je pad die je kunnen triggeren, bijvoorbeeld.
Mm.
Ja.
Oh. Ja, het klinkt eigenlijk meer als een kompas of voor je soort van intuïtie.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, dat is wel mooi gezegd.
Dat is vet.
Ja, zeker. Ja. Heel, ja. Heel vet. Heel vet.
Oh, ja. Ja, nee. Oh, ja. Nee, hier ga ik nog eens een keertje over dromen.
Ja, het is goed.
En ter afsluiting ben ik toch ook wel benieuwd. Is er nog iets belangrijks waarvan je zegt, ja, dit wil ik wel nog even benoemd hebben, hoor.
Nou, ik vind het leuk dat jij net vroeg, welke NLP-techniek moet iedereen kennen? Wat ik heel mooi en gaaf en vet en weet ik veel zou vinden, is als zoveel meer mensen en vooral jonge mensen op jonge leeftijd al kennis zouden maken met alle mooie principes die we kennen vanuit NLP. En met jong bedoel ik basisonderwijs. Laten we een van de vakken op de middelbare school vervangen door een vak communicatie en daar dan veel NLP in doen. Daar wordt de wereld echt mooier van. Als je toch op jonge leeftijd al leert dat je op andere manieren contact kunt maken en dat je kunt ophalen bij een ander wat voor hem of haar er echt toe doet en daar een gesprek over kunt hebben in plaats van over wat er daadwerkelijk wel of niet goed zou gaan. Als je al zo jong zou kunnen leren, oh, er zijn mensen die zien, horen, voelen, kletsen tegen zichzelf. Oh, ja, hoe gaaf zou dat zijn?
Mm-hmm. Dus eigenlijk
daar is iets moois weggelegd.
Dat niet zozeer NLP, maar wel gewoon contact maken.
Ja, en wel met de principes van yeah. NLP. We hebben zo'n rijk goed, zeg maar, aan NLP. Mm-hmm. Het is niet alleen contact maken. Het is ook, hoe kan je problemen oplossen? Als je nou s'avonds in bed ligt en je hebt een ruzie gehad met iemand uit de klas, of de juf heeft iets gezegd wat je heel erg bezighoudt. Hoe gaaf is het dan als je ook zelf de tools hebt om er iets aan te doen, zodat je wel kunt slapen? En dat kan met NLP. Dus bijvoorbeeld met de dingen die waar we het net over hebben gehad. Dus contact maken heel belangrijk en ook wel meer dan dat. Het is zo'n rijke set aan hoe je in het leven kunt staan, hoe je je leven kunt leven. En volgens mij is de wereld ook echt klaar voor dat jonge mensen hiermee aan de slag gaan. Dus dat gun ik echt. Ja, jonge kinderen al tot aan mensen van 58 plus.
Dankjewel, Saskia, en voor de bijdrage voor deze podcast van de NLP.
Ja.
En een hele mooie dag gewenst.
Dankjewel, jij ook.